çıkarmış. Çok iyi gözüküyor.
Okay. Test, test. Ja?
Ja.
Hoort u? Oké. Het is weer zover. We kunnen weer verder met openbaringen. Dus met de toekomst. Althans, zaken ook voor ons nog, de toekomst. En we zijn in openbaring 7 gebleven. En daar gaan we nogmaals een keer weer mee verder. Hoofdstuk 7, openbaring 7. Daarvan de eerste 9,5 versen. En na deze, na dit, hierna, openbaring 7, vers 1. Ja. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, terwijl ze de vier winden der aarde vasthielden, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende de zegel, het zegel van de levende God. En hij riep met een luide stem tot de vier engelen, die gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende, beschadigd, schade toebrengen betekent dat, brengt de aarde nog geen schade toe, noch de zee, noch de bomen, zolang, want zo staat het letterlijk, zolang wij de dienstknechten van onze God niet verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het aantal van degenen die verzegeld waren. 144.000 werden verzegeld uit alle geslachten van de zonen Israëls. Uit het geslacht stam, kun je voor het geslacht ook zeggen. Uit de stam van Juda waren er 12.000. Uit de stam van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit de stam van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit de stam van Azer waren 12.000 verzegeld. Uit de stam van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit de stam van Manasse waren 12.000 verzegeld. En uit de stam van Simeon waren 12.000 verzegeld. En uit de stam van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit de stam van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit de stam van Zebulon waren 12.000 verzegeld. En uit de stam van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit de stam van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon. Tot zover, eerst maar. De vorige keer hebben we al even gezien hoe de situatie in elkaar zat. Ik ga hem nog eens even weer uittekenen, want ja, dat moet je toch wel een beetje in de gaten houden hoe dat nu precies zit. Er komt op een tijd komt de Heer om gelovigen vanaf de opstanding, zeg maar vanaf de uitstorting van de Heilige Geest, die gelovigen, en tot het moment van dat hij komt, komt hij om die schare op te halen en mee te nemen naar God en zijn troon in de hemel. Dat betekent dat gelovigen die gestorven zijn, dan opstaan, net zo goed als Heer Jezus in de tijd gestorven is, maar is opgestaan, met een nieuw lichaam. Die gelovigen die op dat moment leven, krijgen een transformatie, een verandering van hun lichaam van sterfelijk naar onsterfelijk, zoals de Heer Jezus op de berg der verheerlijking heeft gehad. En tegelijkertijd worden deze dan in een flits weggehaald, weggerukt naar God en zijn troon. Dat is wat we meestal in de vormen noemen opname. In het Engels staat er altijd het woord rapture voor. Wegrukking, dat is het eigenlijk ook. Dat is het woord wat er ook staat, wegrukking. Wegrukking voor de Satan, die probeert om die groep eigenlijk te pakken te nemen. Maar goed, daarna is er een sprake van een periode van 7 en van 33 jaar. Waarbij het gaat om de gang van zaken in de wereld. En het heeft twee kanten. Aan de ene kant wordt er vrij veel in de openbaring gesproken over de oordelen die nu over de mensheid, over Israël en over de mensheid komen. Maar aan de andere kant ook het werk wat God doet om uiteindelijk mensen zover te krijgen dat ze hem leren kennen. In een wereld Nou, die steeds minder met God en met de enige echte en reële God te maken wil hebben. Dus dat is een tijd die er niet om ligt. God begint met Israël. Dus eerst heeft een hemelsvolk verzameld uit de volkeren, staat er in Handelingen. En als hij dat heeft gedaan, dat hemelse volk, als dat volledig is, voltooid is, dan gaat het weg. En dan gaat God beginnen met eerst de bekering van Israël. Dat wil zeggen, in eerste instantie van de Joden, Juda en Benjamin. Joden zijn Juda en Benjamin, zijn niet alle 12 stammen. Het zijn alleen Juda en Benjamin, zijn de enige twee stammen die de stam van Juda eigenlijk vertegenwoordigen. Waar de koningen nog een tijd lang doorgingen tegenover de 10 stammen, de andere 10 stammen, die al veel eerder uit het land Israël zijn weggehaald door de Assyriërs en dergelijke meer. Dus Juda en Benjamin, dat zijn eigenlijk, daar komen de Joden uit voort. Dus er zijn veel meer Israëlieten dan men weet. Men denkt, dat is ook de triestheid, dat op een gegeven moment de landen rondom Israël denken dat ze de Joden kunnen vermorzelen, heeft ook Hitler gedacht, dat die ze kunnen vermorzelen, omdat ze dan denken dat het heel Israël is. En daar zijn ze heel erg op gespecialiseerd. Overigens de Satan ook, want er gaat natuurlijk één punt komen. Als hij de Joden zou kunnen vermoorden en helemaal kunnen uitroeien, kan God met zijn plan niet verder. Want hij zal eerst met de Joden en vervolgens ook via de Joden de andere stammen weer terughalen in het land. Dus waar moet hij naartoe? Waar moet Satan dus naartoe om die zaken te vernietigen? Het is een geestelijke strijd die zich afspeelt in het zichtbare toneel hier op aarde. En dus betekent dat dat hij, de Satan, dus eerst zal proberen in de toekomst Israël te isoleren en zo ver te krijgen dat het meedoet met iedereen in deze wereld, zeg maar. Want dan is het geen probleem. Maar hij moet voorkomen dat er Israëlieten zijn die tot geloof komen. Want als dat het geval is, dan kan God met die mensen zijn werk beginnen. En dus is het zo dat hij altijd weer in elke periode vanaf Adam en Eva, daarvoor ook al, maar zeker ook vanaf Adam en Eva, elke periode heeft hij altijd geprobeerd om de mensheid los te wrikken van God, van de interesse voor God en ze geïnteresseerd te maken voor alles wat zichtbaar en beleefbaar en, is en waar mensen zich voor zouden kunnen uitsloven. Dat is altijd de tactiek. En dus betekent dat ook dat ook daar in Israël datzelfde gaat gebeuren. We hebben gezien twee getuigen, Mozes en Elia, die God naar beneden laat komen om de boodschap van de Messias aan Israël te vertellen. En het tweede gedeelte, dan betekent dat, dit zijn, ik zat even bij zijn hand, denk ik, wat moet die 44 er staan, maar dit zijn bliksempjes. En bliksempjes wil zeggen, dat is een oordeel, dat is voor mij even, teken ze dan een beetje zo uit. Dat betekent dat vanaf de tweede helft van die 7 jaar de grote verdrukking voor Israël plaatsvindt. Joden die elkaar uitmoorden, zelf een land wat dan erg in strijd is met zichzelf, waar uiteindelijk als dan ook het leger zijn macht gaat verliezen, want profetisch gezien schijnt dat zo te worden, er een enorme grote inval zal gaan komen in het land die niks, maar dan ook niks van het land en ook het liefst ook van de mensen doet overhouden. Ook de strijdbare troepen worden voor een groot gedeelte gedood en men denkt, Satan denkt, de overwinning gehad te hebben doordat die massa's, volken daaromheen ervoor zorgen laat dat er bijna niets overblijft. Maar er zijn gelovigen, ik noem het even Joden, die zich verbergen. Er staat ook ergens in bij Jesaja, verberg je een korte tijd in de rotsen, in de spelonken enzovoort, totdat de zaak over is. En na 7 jaar is de profetie, dan komt Jezus op de Olijfberg voor het volk Israël, om de gelovigen eruit te halen. Die kunnen vluchten, die zullen ook vluchten. Ze moeten in Jeruzalem zijn. De Heer komt op de Olijfberg, die splijt midden door. En het volk kan daar doorheen vluchten. Gaat dan via Moab en Ammon gaat het naar beneden. En komt het uiteindelijk terecht in de plaats Sela. Dat betekent rust. Vandaar in de psalmen, dat woord Sela altijd. En Latzeda is de Griekse vertaling is van Petra. Petra, een rotsvesting die er is. En in die graven, in die rotsvesting met allemaal holen en spelonken en graven, daar komt een overblijfsel van het volk Israël, van de Joden in ieder geval en anderen. Die worden daar bewaard en ze ontmoeten daar de Heer. Even een pikant detail. Nadat de Heer is opgestaan, was hij 7 dagen. Na 7 dagen verscheen hij aan de discipelen, maar niet aan allemaal. Aan 10. Want die ene, die was weg, Judas, en die andere, hoe heet die ook alweer? Thomas, ja. Die geloofde er geen moer van, dus die was er ook niet bij. En na 7 dagen, op de 8e dag, verschijnt hij weer. En dan is ook Thomas erbij. Dan is niet alleen de eerste 10, maar ook die Thomas, die zogenaamd ongelovige Thomas, die dat in die tijd absoluut niet wilde, die ziet dan hier ook. En aanvaardt hem dan ook. Dan gaat hij hier nog 33 dagen door. En vertelt over het evangelie, vertelt over het koninkrijk. En hij gaat met ze weg. En na 40 dagen, op hemelvaartsdag, verdwijnt hij. 7 en 33. En die 7 en 33 met daar middenin, dus dat moment wordt ook speciaal genoemd van dat Thomas, die het absoluut niet wist, ziet de Heer in één keer verschijnen, die immers zo hoog nodig zijn vingers in het lichaam moest steken, want anders zou hij sowieso niet geloven. Hij ontmoet de Heer, hij ziet de Heer, het is helemaal niet meer nodig. Dat is wat ook gebeurt als de Heer Jezus op de Olijfberg komt en Joden die wel geloven in die boodschap, maar de Heer nog niet als zodanig gezien hebben, zich kapot schrikken als ze hem zien en meteen met hem meegaan. Dan krijg je dus, zoals de Heer dan die periode gebruikt om de apostelen te leren wat ze moeten gaan zeggen tegen Israël en tegen de Joden, krijg je hier hetzelfde, krijg je dat er ook gelovige Joden in Sela en Petra terechtkomen en dan gebeurt er een tijd lang niks. Er gebeurt niks, want er moeten nu eigenlijk niet over Israël, maar over de wereld en over de mensheid moeten nu de oordelen gaan komen. Want ook dat moet op de knieën. Elke knie zal zich buigen. Hoe dan ook, niet goedschiks, dan kwaadschiks. Maar het gaat gebeuren. Iedereen zal moeten erkennen, Jezus is Heer. Nou, u begrijpt, dat wordt in de wereld niet met applaus begroet. En dus betekent het dat er zware tijden aanbreken als het gaat om deze wereld. Niet ook als het gaat om de vestiging van het Koninkrijk van God. Maar niettemin. Dus die wereld, die krijgt behoorlijk wat te verduren. En ondertussen is de Heer bezig om zijn Israëlieten, zijn gelovigen, bij elkaar te halen. We hebben gezien dat dat na de komst van de Heer op de Olijfberg, moeten ze dus even vluchten, moeten ze dus ook een tijdje hebben, moeten ze een tijd hebben om deze zeg maar deze mensen ook te instrueren, instructie te geven. Ze moeten ook bij elkaar komen, want het moeten er precies 144.000 zijn uit al die stammen. Dat is voor het eerst dat de stammen weer zichtbaar worden. Althans, de 12.000 per stam. En dat is nu niet meer bekend. Je kunt hooguit zeggen, nou iemand is, die heet Levi, nou dan is een Leviet. Of Kohen. Ik bedoel nu even alleen de naam. Ik weet het niet de persoon, maar de naam Kohen is die weer een soort voor priester. Die komen uit de Levietenstammen. Uit die namen kun je dat weten. Maar normaal gesproken, tja, dat noemt men dan Joden, maar dat zijn natuurlijk eigenlijk niet uit de stam van Juda, maar uit een andere stam. Niettemin, de Heer weet precies wie uit welke stam komt. En hij gaat ze dus ook ordenen, hij gaat ze ook bij elkaar halen en hij gaat ze ook benoemen. Want geen mens weet eigenlijk over het algemeen bij welke stam die nog zit. Ik denk dat de hele aantal niet eens weet dat ze Israëliet zijn van huis uit. Nou goed, hoe dan ook. Wat hier gebeurt is dat er een moment komt dat nu de oordelen zouden moeten beginnen. Maar nu wordt gezegd, wacht even. Voordat je schade gaat toebrengen aan de hele gang van zaken in deze wereld, moet er eerst wat anders gebeuren. Eerst moeten die 144.000 verzegeld worden. Dat staat hier in dit hoofdstuk. Nou, die versen even bijnemen. En hierna, waarna? Nou, in het vorige gedeelte. De Heer verschijnt op de Olijfberg. De mensen schrikken zich meer dan een hoedje. En ze zeggen in 16 van het vorige hoofdstuk, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Dus van de Vader en van de toorn van het Lam. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen en wie kan dan nog staande blijven? Vanaf dat moment zou dus nu het oordeel over de mensheid kunnen gaan beginnen. Maar het moet nog even wachten, staat hier. Na deze zag ik de vier engelen staan klaar op de vier hoeken der aarde, vasthouden de vier winden der aarde. De hoeken, wel zeggen de windrichtingen uiteraard, der aarde, dus noord, zuid, oost, west, daar gaat het gewoon om. En ze houden die winden dus nog tegen. Dit is speciaal. Ik denk niet dat je nu hoeft te denken als wij nu een wind krijgen vanuit Noorwegen, dat een van de Engels staat die denkt, oh goed, daar gaat weer een stuk wind, want ik moet dat wegbrengen. Zo werkt het niet. Het gaat hier natuurlijk wel om iets meer dan alleen maar wind. Het gaat hier eigenlijk om een oordeel wat God gaat uitvoeren, meerdere oordelen zelfs, en dat wordt hier dan al vast aangekondigd. Opdat er geen wind zal waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen welke boom dan ook, tegen enige boom. De aarde, de zee, boom, ja.
Ja, waarom is de boom genoemd?
Ja, waarom die ene boom?
Wij hebben gehad met al eerder het begrip zee. Waar was zee een beeld van?
Volken.
Oké, van volkeren, de volkerenwereld. Waar is dus aarde, liever land, een beeld van? Nou, daar hebben we gehad. Nee. Nou, wat zeg je?
Israël?
Ja. Het land? Nee, dat, wat is het? Boom is?
Islam, een macht.
Nee. Kijk, de symboliek zit hierin. Het gaat om de natuur, dat in ieder geval. Maar windwaaien wil zeggen dat er dus een vorm van leven, een vorm van rust is enzovoort, van kracht is, die wordt weggehaald. Er komt dus een droogte op de een of andere manier. Maar goed, hoe dan ook, over het land, Israël, over de mensen, de wereld, en een boom. Psalm 1. Wie rechtvaardig is en wie welzalig de mens, de man die er is als een boom geplant aan waterstromen. Dus bomen zijn hier de omschrijving voor de mensen als zodanig, in zijn overdrachtelijke vorm. Afgezien van het feit dat ik ook net zo goed kan zeggen van, het heeft hier gewoon de omschrijving voor de natuur als zodanig. Ik denk dat het beide kanten is, maar in ieder geval dit ook. En ik zag een andere engel opkomen van de oosten af, opgang van de zon. En die had, dus van de oorsprong betekent dan, van God uit. En die had bij zich, met, kun je gewoon vertalen, het zegel van de levende God. En hij riep met een luide stem tot de vier engelen, die gegeven was, macht staat hier schuin gedrukt, die dus gegeven was om de aarde en de zee schade toe te brengen. Daar staat de boom in één keer niet bij, hè? En die zei, brengt de aarde, nog de zee, nog de bomen, staat nu in meervoud, schade toe, geen schade toe, zolang als wij, dat wil zeggen de andere engelen natuurlijk, de dienstknechten van onze God nog niet verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Ze krijgen dus allemaal een zegel op hun voorhoofd. Nou, als dat zo is, wat gaat Satan dan doen? Nou, dat kunnen wij ook. Het lijkt wel alsof dat weer de kwestie is van Mozes met de Aaron bij de farao. En dan heb je die tovenaars van de farao. Oh, die kunnen ook wel wat. Want, wat krijgen we in Openbaring 13 te lezen? Vers 16. En 17, dan gaat het om de tegenstander, het beest, dat wil zeggen, zeg maar even de wereldheerser, voor het gemak. En het maakt dat aan allen, de kleine en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de dienstknechten, ik zit in Openbaring 13, vers 16, een merkteken dat het dat geeft op de rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand je kan mag is niet goed, kan kopen of verkopen, behalve die dat merkteken heeft. Of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Nou goed, daar komen we nog wel op. Maar ook hij gaat dus bezig met mensen te merken. En een naam en een nummer te geven op hun voorhoofd of eventueel hand. Hier, ja.
Wat je dus nu behandelt, is dat na de opname?
Juist, dit, waar we bezig zijn, is allemaal na de opname. Okay. Dus we zitten dan in deze wereld al, hè, in deze periode. Het is allemaal na de opname. Okay. Dat betekent dus ook dat van ganse harte te hopen is dat je het niet meemaakt. Nee. En dat heeft te maken met je trouw. Als je trouw in afhankelijkheid van je leeft, is het geen punt. Maar als je dus wel weet, maar niet doet, ja, dan. De opname is niet voor ieder die zich christen noemt. De opname, de wegrukking, is voor diegenen die een reële, echte relatie met Jezus Christus hebben. En dat betekent niet dat je dus fantastische dingen moet doen. Dat betekent dat je gewoon toegewijd aan de Heer bent. En dan kan de een op die plaats, de ander kan dat op die plaats. Die horen bij dat volk wat God uit de wereld weghaalt. Nou goed, ik ga weer even naar Openbaring 7. Want ook daar wordt dus gezegd dat er personen verzegeld worden. Verzegeling wil zeggen, vroeger tenminste had de koning had een speciale zegelring. En als hij die opdrukte, betekent dat de koning zelf het gezegd had en hoge macht was er niet. Een soort handtekening zou je kunnen zeggen. En dat is dus dan van de koning, dat is het bezit van de koning. Dus als iemand verzegeld is, deze 144.000, die allemaal individueel verzegeld worden, daar heb je wel even werk voor nodig, die zijn speciaal bezit van de Heer, van de koning. Die verzegeling betekent dus ook dat ze niet gedood kunnen worden. Maar al het andere kan wel. Er wordt nogal wat van gevraagd en ze zullen ook nog al een behoorlijk leven krijgen ook. Maar daar komen we zo op. Dus er mag eerst nog geen oordeel gegeven worden voordat al die mensen verzegeld zijn. Er zit dus een tijdje tussen dat er niks gebeurt. Een korte tijd. Dat zien we in Openbaring 8 vers 1. We hebben 6 zegels gehad. Nu is een tijdje stil en nu staat er, en toen het lam het 7e zegel geopend had, kwam er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Een half uur, in de hemel, hè? In de hemel een half uur. Nu heb ik jullie altijd gezegd dat die periode van 7 en 33, dat die vast stond. En dat doet hij ook. En nu ga ik proberen u iets uit te leggen waarbij tegenstanders van de Bijbel zullen zeggen, zie wel, de Bijbel spreekt zichzelf tegen. Spreekt zichzelf altijd tegen. En dus kun je nooit zeggen van dat is werkelijk waar of dat is niet waar. En dan hebben ze maar gewoon wat bedacht. Dat is de manier waarop de Satan dus ook met die dingen bezig gaat. 7:33 hebben we gezegd. Dat klopt ook. Maar we hebben gezien dat van David gezegd wordt, dat is een van de punten die ik even met u wil aanhalen, dat hij dus 7 jaar over Juda en 33 jaar over heel Israël heeft geregeerd. Dat vinden we in het Oude Testament terug, 1 Koningen 2. En daarvan vers 11. De dagen nu, die David geregeerd heeft over Israël, zijn 40 jaar. 7 jaren heeft hij geregeerd in Hebron en in Jeruzalem, dus over het hele volkje, heeft hij 33 jaar geregeerd. Hebron, dat was midden in Juda en Jeruzalem was ook in Juda, maar toen was het over heel Israël. Dus 7 jaar alleen maar over Israël, over Juda en Benjamin en 33 jaar over Jeruzalem. Overigens, hier staat nog wat meer bij. Want alleen staat erachter en Salomo zat op de troon. Dus, waarom mocht David niet dat fantastische koninkrijk hebben? Wat was de reden daarvoor? bloed aan zijn handen. Dus deze David met bloed aan zijn handen, strijd, die moest verdwijnen om plaats te maken voor een vredevorst. Wat we altijd met kerst ook zeggen, hè? Een vredevorst. Vorst van de vrede. Het Hebreeuwse woord shalom. Salomo. Shlomo. De slome. Want het woord slome komt daar vandaan. Iemand die zich, die gelooft, die haast zich niet. Dat kun je van David, of dat kun je van Salomo in ieder geval zeggen. Dus Salomo komt naar David. David is een type van de Heer in zijn strijd. Salomo, een type van de Heer in zijn vrede. Vredesrijk. En Salomo mocht de tempel bouwen, maar David mocht het materiaal aanleveren. Dus de Heer in die grote verdrukking haalt alle Israëlieten en Joden uit alle volken tezamen daar in Israël. Hij levert het materiaal aan en Salomo bouwt dat volk. Bouwt dat koninkrijk en bouwt ook die geestelijke tempel. 37 jaar. Maar nu gaat de Bijbel zich tegenspreken. Ik ga het bewust zo zeggen, want dat wordt toch altijd door tegenstanders gebruikt. 2 Samuel 2. Vers 11. Samuel 2 vanaf vers 11. Daar zien we staan. Het aantal nu de dagen die David koning is geweest te Hebron over het huis van Juda, hier zou het erbij staan, is 7 jaren en 6 maanden. Dus 7,5 jaar. Ja, dat was de schrijver van Samuel. Maar de schrijver van koningen, nu ga ik even een theologische debat aan. Ja, dat is natuurlijk een heel ander. Dat was natuurlijk. Die dacht er anders over, die keek er anders tegenaan. Dus die waren het met elkaar niet eens. Dus hebben er maar verschillende stukken geschreven. En de een die vond het zus en de ander vond het zo. Daaraan kun je zien dat het niet van God komt, want anders klopt alles. 7,5 jaar. We gaan naar hoofdstuk 5, 2 Samuel 5, vers 5. Vers 4 zegt, 30 jaar was David oud toen hij koning werd. 30 jaar was Jezus toen hij zijn functie ging vervullen. Eerder ben je namelijk niet volwassen, volgens de Bijbelse gedachtegang. Te Hebron regeerde hij over Juda 7 jaar en 6 maanden. En Jeruzalem regeerde hij 33 jaar over gans Israël en Juda. Dus 10 stammen en 2 stammenrijk. Wat raar, want je zou dan toch zeggen, als je 7,5 jaar over Juda regeert, dan moet je dus, als het dan die 40 zo vol is, dan moet je zeggen, dat moet 32,5 jaar over Israël zijn. Want zo rekenen wij dan. Nee, er staat wel 33 jaar. Wat heb je hier dus? Je hebt hier een half jaar speling. En dat half jaar speling is in de hemel niet meer dan een half uur. Er was stilte in de hemel voor gedurende een half uur. Op aarde betekent dat dat een half jaar rust is. In dit halve jaar zien we precies in dit moment staan, is de Heer bezig met deze 144.000 te verzamelen en ze op te leiden en ze duidelijk te maken hoe de dingen van het koninkrijk gelegen zijn en wat ze moeten gaan doen. In dat halve jaar, dat hoort wel eigenlijk gewoon onder die 33, maar aan de andere kant, als je dus meerekent over het feit dat het dus ook in ieder geval over Juda was. En die 33 jaar over Israël. Betekent dat dit halve jaar eigenlijk al beide is. Bij Juda wordt het aangekopt. En bij Israël wordt het er gewoon eigenlijk als het ware ingezet. Zodat dit halve jaar eigenlijk een soort overschakeling is. Van een klein gedeelte naar een heel groot gedeelte. En in dit halve jaar worden die 144.000 verzameld, genoteerd en ook uiteindelijk krijgen ze les in wat ze moeten gaan brengen en welk evangelie ze moeten gaan brengen en dergelijke meer. Dat moet dus eerst gebeuren voordat God met die oordelen begint. Want als de mensheid niet meer zijn zekerheid heeft, zoeken ze zekerheid. Die zekerheid was gegeven tussen aanhalingstekens aan de vorsten in deze wereld, de Satan. Dus de mensheid had zich voor een groot gedeelte verbonden aan de Satan. En nu komen de predikers komen eraan. Terwijl je zou dus twee dingen kunnen zeggen. Aan de ene kant, hoger gezien, de 144.000, die gaan de hele wereld door. Twee aan twee ook nog. En dat zijn echt die overgetuigen. Dan. Niet nu. Maar dan zijn het getuigen van de Heer Jezus zelfs. 144.000. Twee aan twee. En aan de andere kant, de oordelen over de wereld. Over de mensheid. Dan zie je de genade in de oordelen van God. Dat werkt altijd zo. Hij is er niet op uit om nou lekker eens even het zaakje zijn vet te geven. Zoals mensen dat ongetwijfeld zullen gaan zeggen. Ze gaan hem uitschelden en alles meer. Nee, die oordelen zijn nodig om die mens die zo verschrikkelijk hoogmoedig is in zijn geheel. En die zo zichzelf God noemt, te kleineren. Naar beneden te zetten. Zodat hij met beide benen op de grond komt te staan, liever er nog onder. En niet meer kan. En wellicht uitroept. Heer, waar ben ik mee begonnen? Dan zijn de 144.000, die gaan daartussendoor. Komen met de prediking. Maar je moet niet denken dat iedereen dat zo geweldig vindt. Waar is nu een vergelijking te vinden met die kwestie van deze predikers? Als de Heer komt, wat? Matthäus 24? Nee. Daar staat het ook. Ja, ik zal het wel even, Matthäus 24, ik wil het even bijhalen, maar ik bedoel iets anders, maar dat zien we zo wel. Matthäus 24 staat hetzelfde. En er staat iets heel aparts. 30:31. We hebben gezien, vers 30 is dus het komst van de Heer in Jeruzalem op de Olijfberg. En dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen alle stammen van het land wenen. En ze zullen de Zoon des Mensen zien komende op wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dus dat is dat de anderen zeggen van, oh, bergen valt op ons, want wie kan bestaan voor de toorn van het Lam? En hij, de Heer dus, zal zijn engelen, dat zijn nu deze 144.000, boodschappers gewoon, engelen zijn boodschappers, een angelos, zal hij uitzenden met een bazuin van rood geluid, want denk eraan, wedergeboren Joden die echt de Messias kennen, nou, dan heb je predikers hoor. En zij zullen zijn uitverkorenen. Dus het gaat niet om de hele wereld, maar degene die God heeft uitgekozen, bijeen vergaderen. Wanneer ben je nou uitverkoren? Want dat is ook zo'n leer. Paulus die leert, ik ga er nu verder niet op in, want daar kun je een avond aan besteden. Wij zijn in Christus uitverkoren. Dat wil zeggen, God heeft bij zijn plan, aan het begin van de schepping, al geweten hoe zaken lopen. Hij heeft gezegd tegen zijn zoon, jij moet op een gegeven moment mens worden, enzovoort. De zoon heeft erin toegestemd, dus dat is van tevoren bepaald. Hij is door God uitgekozen om dat werk te doen. Hij is de enige die het ook kan en had gekund, omdat hij zonder zonde is. En dus is hij uitverkozen. En ieder die in hem gelooft, is in Jezus Christus, dus verbonden met Jezus Christus, ook uitverkozen. Want alleen in hem, dus in de gemeenschap met Jezus Christus, hoor je bij de uitverkorenen, die God niet leuker vindt of zo, maar die uitgekozen zijn voor iets. Een uitverkiezing heeft te maken met een doel. Heeft te maken met niet van, jij bent leuk en je bent niet leuk, of jij hebt minder gezondheid dan jij, dus jij mag wel en hij mag niet. Heeft er niks mee te maken. Uitverkiezing heeft te maken met het feit dat er mensen zijn die zeggen, nee, ik kan niet. Ik kan van mezelf niks. Ik kan maar één ding, in genade van u afhankelijk zijn. Verander mij maar, vernieuw mij maar, mijn minister, hoe u het bedoelt. Hoe het is naar uw beeld. Dat is iemand die in Christus is. Dat is iemand die de kracht van de Heer Jezus Christus in en aan zijn of haar bestaan laat werken. Daarin is geen man of vrouw, dat maakt niet uit. Daarin is gewoon ieder die zich zo op de Heer concentreert, is in hem, leert Paulus ook, uitverkozen. Daar dus ook, in die tijd, nu is dat, dat is straks in die tijd ook weer zo. En die uitverkorenen, die worden bijeenvergaderd. Dat kunnen Joden zijn, dat kunnen heidenen zijn. Maar let op, waar komen die uitverkorenen vandaan? Nou, er staat hier in vers 31. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen. Van de vier winden. Oh, dat hadden we toch al eerder gehad, van die vier winden. Nou ja, hoeken de aarde, maar ook die winden. Vanuit de vier winden, noord, zuid, oost, west, voor mij part even. Van het ene uiterste de hemelen, tot het andere uiterste ervan. Dat is heel grappig, want het gaat om uitverkorenen. De hemel begint een centimeter boven de aarde. Nou, al minder zelfs. Vogelen des hemels, dat is gewoon de atmosfeer. Sterren des hemels, dat is de stratosfeer. En daarboven heb je de derde hemel, de plaats waar God woont. Dus uiterste van de hemelen, is gewoon de aarde. En het betekent dus gewoon waar het ook maar wezen mag. Uiteindelijk vergadert de Heer die mensen van alle kanten, alle vier hoeken der aarde. En het is niet voor niks dat het zo getekend wordt als het gaat om de vier kanten. Het heeft te maken met de vorm van een kruis. En dat kruis, daarom hebben dus ook de Grieken. De Grieken hebben een kruis wat in een soort plusvorm zit, zeg maar. Hè? We weten dat natuurlijk de kruisiging bij de Romeinen was iets langer. Daar hing je ook inderdaad aan een dwarsbalk. Maar hoe dan ook, het is wel van die vier winden. En hier ook, die worden verzameld. En dat heeft een tijd nodig en in dat halve jaar gebeurt dat. En dan worden deze 144.000 worden erop uitgestuurd. De Heer heeft als eerder een poging gedaan om voor Israëlieten te verzamelen. Toen zei hij van Jeruzalem, Jeruzalem. Jullie die de profeten dood en stenig die tot jullie gezonden zijn. Hoe heb ik jullie willen toevergaderen? Tot mij zoals een hen haar kuikens toevergadert. Maar jullie hebben niet gewild. Dus bij onwil, dat is het enige waar God niks aan kan doen. Als onwil is, ongeloof, ja dan houdt het op. Maar dan is het heel bewust nee zeggen en voortdurend blijven nee zeggen. Maar hij heeft het willen verzamelen. Nu komt de Heer, in de toekomst dus, en hij stuurt die dienstknecht die 144.000 uit om ze alsnog te verzamelen. Laten we eens even naar kijken, want die boodschap vinden we dan al terug in Matthäus. Ja. En nadat hij zijn 12 discipelen, die heeft hij in de voorgaande hoofdstuk eerst verzameld. En het zou mij helemaal niet verbazen, maar dat kan ik niet nagaan, dat dus een half jaar was waarin hij dat deed. Maar goed, daar heb ik dan maar reden voor. Maar het staat verder nergens, dus het is ook verder niet dat je in de Bijbel kunt vaststellen. 12 discipelen uit, nadat hij tot zich geroepen heeft hij een autoriteit gegeven over onreine geesten, om ze uit te werpen en om elke ziekte en elke kwaal te genezen. En de namen van de 12 apostelen zijn deze, dus 12. Hè? We laten het even verder voor wat het is. Deze 12, vers 5, heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven en zei: ga niet op een weg van heidenen en ga niet binnen in een huis in de stad van Samaritanen, maar ga veel meer heen tot de verloren schapen van de huis Israëls. En ga heen, predik en zeg: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Let op, Matthäus heeft het over het koninkrijk der hemelen. Want je mag niet de naam van God noemen als Joden, dus ze zeggen de hemel. Of de naam, Hashem, hoe dan ook. Genees zieken, reinig melaatse, wek doden op, werp demonen uit. Je hebt het om niet ontvangen, geef het om niet. Verkrijg je voor jezelf geen goud, nog zilver, nog kopergeld in je gordels. Geen voedsel voor onderweg en geen twee kleden, geen schoenen, geen staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. In wat voor stad of dorp, vlek is een dorp, je zult zijn binnengekomen. Onderzoek wie het daarin waard is. Kijk, let op. Niet iedereen. Je moet kijken wie is het waard. Dus je moet geestelijk inzicht hebben, wil je dat kunnen. Maar ze krijgen de autoriteit van de Heer. Dus dan is dat te doen. En blijf daar totdat je weer uitgaat. En als je in dat huis ingaat, zo goed het. En wanneer dat huis het waardig is, als ze je ontvangen, zeg maar. Iemand komt met de boodschap en als je hart open staat, dan ontvang je die boodschap. Dat huis is natuurlijk ook het leven van mensen. Zo, dan komt de vrede over dat huis. Maar wanneer het niet waard is en ze weigeren, dan keert die vrede weder tot jullie terug. Met andere woorden, dan wordt het in dat huis, in die familie voor mijn part, wordt het hommeles. En als iemand u niet zal ontvangen, nog uw woorden horen, ga uit dat huis of uit die stad en schud het stof in je voeten, zodat je er niks meer ook van overhoudt op de een of andere manier. Dus reken af met alles wat je daarmee te maken hebt. Voorwaar zeg ik u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra, het land, hè, het gebied eromheen. Want die lui zijn zelf Sodom en Gomorra. Maar het land eromheen kan er niet wat aan doen. Zal het draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor die stad. Zie, ik zend u als schapen te midden van wolven. Dat gaat met die 144.000 gebeuren. Wees dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Maar pas op voor de mensen, want ze zullen je overleveren in hun raadsvergaderingen. In hun synagogen zullen ze je geestelen. En je zult voor stadhouders en koningen geleid worden, om mijnentwil. Hun en de heidenen eromheen tot getuigenis. Let op, het gaat hier niet alleen meer om Israëlieten. Het was eerst voor Israëlieten, maar het gaat ook naar heidenen toe. Doch wanneer zij u overleveren, wees dan niet bezorgd hoe of wat je spreken moet. Want het zal je op dat moment worden gegeven wat je moet zeggen. Want jullie zijn het niet die spreken, maar het is de geest van je vader die in jou spreekt. En broeder zal broeder overleveren ten dode. Vader, kind, kinderen zullen opstaan tegen hun ouders. Ze zullen doden. Niet alleen letterlijk, maar doden wil ook zeggen, ik wil niks met je te maken hebben. Want ik kies een andere weg. Dood, dat is ook een soort van dood. En je zult door allen, dat wordt gezegd tegen de discipelen, je zult door allen gehaat worden om mijn naam. Maar wie vol hart tot het einde, die zal gered worden. Wanneer ze dan in deze stad u vervolgen, vlucht naar de andere. Want voorwaar zeg ik u, gij zult uw tocht door de steden van Israël niet geëindigd hebben, het gaat om deze jongens hier, of de zoon des mensen zal zijn gekomen. De discipel is niet boven zijn meester en de dienstknecht niet boven zijn heer. Het is voor de discipel genoeg wanneer die gelijk aan zijn meester wordt en voor de dienstknecht gelijk aan zijn heer. Wanneer ze tegen de heer des huizes, dus tegen Jezus, Beelzebul hebben gezegd, hem genoemd hebben, Beel is Baal, heer, en Zebub is vlieg, heer van de vliegen. Een vlieg is een type van de demonen. En die kun je niet veel, die kun je zo doodslaan, die dingen. Maar dus de heer der vliegen, dat is een god van geweest van de Filistijnen. En dat werd overgenomen door mensen. Dus als ze de heer des huizes, dus als ze Jezus hebben genoemd, zie je wel dat u bent bezeten. Staat in Johannes. U komt van de duivel. Want wij komen van God, dus wij hebben gelijk. Dus u zegt iets anders, u hebt gewoon gelijk. Zo gaat dat dan. Hoeveel te meer zijn huisgenoten, dus ook jullie, zullen ze van zeggen dat hij van de Satan komt. Satan zal zeggen, door de kracht van hemzelf in deze wereld, dat jullie van Satan komen. En dat is een geweldige leugen, maar goed. Wat ik tot jullie zeg in duisternis, zegt dat in het licht. Wanneer je wat je hoort in het oor, dus in stilte van mij hoort, dat moet je van de daken prediken. Dat moet je openmaken. Vrees niet voor hen die het lichaam doden, maar de ziel, je persoonlijkheid, niet kunnen doden. Hier wordt duidelijk dat de Bijbel helemaal geen platonische visie heeft over de ziel. Dat wordt dan ook zo heerlijk vaak even gezegd door filosofen. Maar dat ziel en lichaam kennelijk verdorven kunnen worden in de hel, staat hier in Gehenna 28. Vrees veel je hem die beide, ziel, je persoonlijkheid, als ook je lichaam, kan, ik wil niet zeggen dat hij dat doet, maar kan, derven in de hel. Nou goed, hoe dan ook, hier heb je een kort overzicht van hoe uitgezondenen door de Heer naar Israël en naar de wereld toe hun weg zullen gaan. Dit zal ook de weg zijn van deze 144.000. En dan zul je dus zaken krijgen als van: Heer, ik heb toch in uw naam dit, ik heb toch in uw naam dat. Demonen uitgedreven en dergelijke, met die zieken en die kranken en dat soort dingen meer. Die vinden dus daar plaats. Niet primair in onze tijd. Niet primair. Dat wil niet zeggen dat het individueel niet voorkomt. In de gemeente natuurlijk. Maar als je niet de tijden onderscheidt, dan ga je allerlei dingen door elkaar halen. En dan ga je dus dingen die inderdaad voor een zichtbaar koninkrijk zijn, die ga je dan op een onzichtbaar koninkrijk van toepassing brengen. En dan werkt het niet en dan gaat het niet enzovoort. En dan ben je te veel geconcentreerd op zaken waarvan de Heer zegt: ik wil graag dat je in een rust ten opzichte van mij bent. En wat er dan ook verder is, dat mag je aan mij overlaten. En dus betekent dat dat die vormen zichtbare vormen zijn als tekenen van dat koninkrijk. Wat straks weer verkondigd wordt aan Israël, maar zeker ook aan de mensheid. En die 144.000 zullen in gevangenissen gegooid worden. Ze zullen op alle mogelijke manieren zullen ze gekleineerd worden. Dan komen ze er weer uit op de een of andere wonderbaarlijke manier. Ze zullen gegeesteld geslagen worden in alles. Hadden trouwens ook de discipelen en de apostelen. Ook Petrus en Paulus werden dat ook natuurlijk in de gevangenissen. Maar uiteindelijk komen ze toch weer uit. Ze kunnen niet gedood worden. Ze worden ook niet gedood. En deze 144.000... Dan ga ik weer even naar Openbaring. Dat zijn de predikers gedurende die tijd die er dus is. We gaan even kijken naar welke stammen dat zijn. Want het aparte is dat er natuurlijk ook stammen zijn die niet genoemd worden hier. Daar zal ook wel weer een reden voor zijn. Ik zet er ook even bij uit welke moeder zij zijn voortgekomen. Het zijn eigenlijk de zonen van Jacob. Dus dat zijn er nogal wat. Jacob heeft Lea gehad, Rachel. En heeft ook, omdat ze dachten van, die profetie die God heeft, die zal misschien dan via mijn slavin moeten gebeuren. Dus die heeft ook bij de slavinnen van Sarah enkele verwekt. De eerste die komt van Lea, komt Juda. Dat is de eerste, Juda. En wordt hier bij gezegd Ruben. Dat zijn de eerste. Juda en Ruben. Ruben is de oudste van het hele stel. Ruben, Simeon, Levi, Juda enzovoort. Maar de volgorde is hier heel anders. Dus de eerste naam die genoemd wordt is Juda. Niet voor niks. Het is dan waar de Heer ook uitkomt. En als we dan verder zien in vers 5 uit het geslacht van Gad, zijn er ook 12.000 verzegeld. En uit het geslacht van Azer 12.000, dus 5 en 6. Dat is van de eerste slavin, Zilpa. Moet je hem even opzoeken in Genesis. Gad en Azer, die komen van die af, van die Zilpa af. Dan gaan we door. En uit het geslacht van Naftali waren 12.000. Die komen van de tweede af, Bilha, de tweede slavin, zeg maar. Dat is Naftali. En, let op, Dan. Maar die staat er niet. Ik zet hem even tussen haakjes. Dan. Die stam staat hier namelijk niet bij. En in plaats daarvan staat er Manasse. Manasse is zoon van Jozef. Maar goed, dus in de plaatsvervanger van Dan is Manasse. Oké. Maar dat is dus niet een zoon van Bilha. Dat is even weten. Manasse is dan natuurlijk van Jozef. Nou, dan krijgen we 4 van Lea. Dan gaan we weer verder. De 4 die dan komen. Simeon, Levi. En nog wat, Simeon Levi, Issachar en Zebulon. Simeon, Levi, Issachar en Zebulon. Yep. Die komen alle 4 weer van Lea af. En dan zien we de laatste, 2. En vers 8, En uit het geslacht van Jozef, heel apart, want dat is eigenlijk ook, ja, dat is niet een zoon van een van deze. Dat is Lea, en dan krijg je dus van Rachel, krijg je Jozef en Benjamin. Dat klopt ook, Jozef en Benjamin zijn dus ook uit Rachel. Wie is nou de eerste en wie is nou de laatste? Juda en Benjamin. Is dat toevallig? Absoluut niet. De eerste, Juda, en de twaalfde, Benjamin. Die sluiten dus weer, inderdaad merkwaardig genoeg, heel apart dat af. Die twee stammen, Juda en Benjamin, waren immers de stammen waarin de Heer ook geboren is. Dat zijn de Joden. Dus te midden van Juda en Benjamin zijn de andere 10 stammen. Maar ik mis er 2. Ik mis Dan. En dan hebben we 1 zoon, de oudste zoon van Jozef, wel gehad. Maar die tweede dan? Ephraim is ook niet. Zet ik er even bij tussen haakjes, Ephraim. Waarom staan die er nou niet bij? Daar hebben we het volgende op gevonden. Nou, dat zeg ik een beetje oneerbiedig, maar goed. Dit al, alsof je het zelf geschreven zou hebben. Ik praat maar gewoon na wat hier allemaal staat, hoor. Dus dat zegt niet zoveel. Goed, er is wat mis met deze stammen. Nou, laat ik eerst even gaan kijken in het Oude Testament. Deuteronomium 29, vers 18 tot en met 21. Deuteronomium 29, het vijfde wetboek, ja, 29, vers 18 tot en met 21. Waar dus Mozes in zijn slotrede tegen het volk het volgende zegt. Laat onder uw lieden niet iemand zijn, een man of een vrouw, of een gezin, of een stam, die zijn hart heden van de Heer afwendt, van onze God, om te gaan dienen de goden van deze volken. Laat onder uw lieden niet zijn een wortel die gal en alsem draagt, bitterheid, verbittering. En het geschiedde, als hij de woorden van deze vloek hoort, laat hij zichzelf zegenen in zijn hart en zeggen, ik zal vrede hebben wanneer ik schoon naar de mens eigen hart de goeddunken zal wandelen om de dronkenen te doen tot de dorstige. En de Heer zal hem niet willen vergeven, als hij dus bewust zijn eigen weg gaat, zegt vers 19. Hè. Maar dan zal de Heer, dus Heer een toorn en ijver roken, zie je wel, de Heer die gebruikt ook sigaretten, over dezelfde man. Toorn roken wil zeggen, dat is een woede die dan voortkomt uit de Heer. En heel de vloek die in dit boek geschreven is, zal op hem liggen. En de Heer zal zijn naam van onder de hemel uitdelgen. En de Heer zal hem ten kwade afscheiden van de stammen Israëls. Alle vloeken des verbonds dat in het boek van deze wet is geschreven voor zolang als dat duurt. Oké, dan gaan we naar een volgend gedeelte. En dat is 1 Koningen 12. Dus betekent dat als je weet van de dingen van God en je gaat toch een andere weg en je laat God liggen, maar je gaat gewoon naar je eigen hart leven, nou dan betekent dat de Heer ze dus afscheidt van de stammen van het volk en ze dus moeitjes geeft die je liever niet hebt. Vanaf vers 25, dus 1 Koningin 12, 25 tot met 30. Jerobeam. Oh, dan moet ik even een tekeningje maken. Ik lees eerst maar even. Jerobeam nu bouwde Sichem op het gebergte van Ephraim en ging daar wonen en hij trok van daaruit en hij bouwde Peniel. Hij bouwde Peniel. En Jeroboam zei in zijn hart, nu zal het koninkrijk weder tot het huis Davids keren. Dat wil zeggen, dan gaan ze allemaal naar Jeruzalem toe en dan gaan ze daar natuurlijk, dan gaan ze offeren en dan horen ze dat weer en dan ben ik mijn volk kwijt. Dus ik moet zorgen dat ze niet naar Jeruzalem toe gaan en daar dus offers brengen aan God. Maar ik moet zelf zorgen dat ik ergens dus heiligdommen opstel, waardoor het volk niet wegloopt, maar gewoon in de eigen omgeving kan zijn. Want wat is makkelijker dan dat je een gemeenschapshuis hebt vlak in de buurt. Dan hoef je niet zo geweldig ver te lopen enzovoort. Dat is het argument natuurlijk niet. Voor hem gaat het dat het volk dus wel bij elkaar blijft. En dan zal dit volk opgaan om offers te doen brengen in het huis des Heeren Jeruzalem. En dan zal het hart van dit volk tot hun heer, tot Rehabiam, de koning van Juda, terugkeren. Nou, dan ben ik mijn 10 kwijt. Ja, ze zullen mij doden en tot Rehabiam, de koning van Juda, terugkeren. Daarom hield de koning een raad en maakte 2 gouden kalveren. Dat was al een keer eerder geweest. Toen hadden ze er 1, nu hebben ze er 2. En hij zei tot hen, het is voor jullie te veel, te moeilijk, om op te gaan naar Jeruzalem. Zie, uw goden, o Israël, die u uit Egypte land gebracht, opgebracht hebben naar hiertoe. En hij zette de 1 neer te Bethel. En, wat staat daar? En de andere stelde hij te Dan. Dan. De noordelijkste stam. En de zuidelijkste, nou niet helemaal, maar Efraim. En bij Efraim had je nog een klein stukje Dan. Op een gegeven moment was het gebied van Dan te klein. Toen zijn ze gaan zoeken, dat staat ergens in de richting geloof ik. En zijn ze gaan zoeken op een gegeven moment een plek waar ze dus zonder dat er altijd veel moeite was, gewoon nog een stuk land weg konden pikken. Zodat ze dan daar toch ook met 600 man in ieder geval nog verder konden. En daar was dus een gebied in de buurt van Efraim, net daarbuiten. Simeon zit nog hier trouwens. En hier heb je Juda en Benjamin om Jeruzalem heen. Dus dat gedeelte, dat is Juda. Met een kleiner vergeleken bij Israël. En hier zitten al die andere stammen. Plus Simeon helemaal aan het eind. Dus zet Jeroboam hier een offerplaats neer. Bethel noemt hij dat ook nog. En hij zet onder bij Efraim ook een altaar neer. Met als gevolg dat je dus Dan en Efraim hebt in afgoderij. En de rest deed gewoon mee. Dus die 10 stammen zijn weliswaar weggestuurd. Maar juist die 2 stammen waar dat heiligdom stond, is God nog niet vergeten. En om ze duidelijk te maken dat ze daarin, dan kun je zeggen, ja, hoe kunnen die nakomelingen, die kunnen er toch niks aan doen. De stam dan zal later, en ook Efraim, zal later ook wel weer een plaats krijgen. Maar er is voor elke zaak is een tijd nodig van verzoening. En die is nu nog niet aangebroken. En op dit moment kunnen dus vertegenwoordigers van die 2 stammen niet meedoen in het geheel van die 12 stammen die dus uitgaan van 12.000. Dus het apart is dat je dus in één keer een stam Jozef hebt. Nou, hoe kom je nou aan stam Jozef? Terwijl je dus weet van Manasse en Efraim. Of liever dan stam Dan in plaats van Jozef. En hoe zit het met die stam Efraim in plaats van Jozef? Stam Jozef. Die staat toch eigenlijk nooit ergens. Er komt dan nog bij dat er 1 stam is die er wel bij staat, maar die geen grond had. Welke was dat?
Nee.
Ja, de Levieten. Hè? Die hadden geen grond. Dus betekent dat dat uiteindelijk die 12 zo gekozen zijn, dat ook deze 2 stammen, die er later wel bij komen, in de 1000 jaar komt er wel bij, maar nu nog even niet. En daarom staan ze ook niet genoteerd. Dat is wat de reden is.
Als Jacob de zonen van Jozef zegen. Ja. Dan zegt hij ook dat ze van hem zijn, hè, die zonen.
Ja. Ja. Ja, inderdaad, ja. Ik wil afsluiten met 1 apart gedeelte even uit Openbaring. En dan zet ik meteen even de lijn naar de volgende keer open. Want nu zijn ze verzegeld, deze 144.000. Ze kunnen dus nu op pad, zou je kunnen zeggen. 2 aan 2, want zo zal het ongetwijfeld gaan. In elk land zullen er hier en daar zijn. Ze zijn afhankelijk van wat mensen hen geven. Want ze kunnen niet afhankelijk zijn van het economisch systeem. Om allerlei redenen natuurlijk. Maar daar hebben ze dus ook verder niet aan. Ze leven dus gewoon van wat op hun pad komt. Met kleren, met eten, met drinken enzovoort. Om daarin duidelijk te maken dat zij niet afhankelijk zijn van het systeem waarmee de Satan de wereld in deze hand houdt. Crisis en alles meer zijn nuttig om mensen angst te brengen, waardoor je dus een nieuwe situatie creëert en ze het gevoel geeft van, hè, dat is weer opgelost. Dan, voor heel veel mensen is het dan weer fijn, want dan is er weer zekerheid. Zo leeft dat. Zo leeft dat nu eenmaal. En daarvan is een mens afhankelijk. Laten we altijd beseffen dat zolang wij hier in deze wereld zijn, dat het de Heer is die voor ons zorgt. En dat hij dat eventueel doet via bepaalde systemen, dat is zijn zaak. Maar het is wel de Heer die daarvoor zorgt en niet wij zelf. Vers 9 van Openbaring 7. Ik had een klein stukje gezien. Na deze zag ik, en zie, een grote schare die niemand tellen kon. Zo wordt vertaald, ja. Uit alle natie, heiden en geslachten en volken en talen, staande voor de troon. Dan wordt de vraag gesteld, ik ga heel snel even erop in, verder niet. Vers 13. En een van de oudsten antwoordde en zei tot mij, deze die bekleed zijn met die lange witte klederen, zijn deze lui dus, hè? Wie zijn dat en waar zijn ze vandaan gekomen? En ik, Johannes, sprak tot hem, mijn heer, u weet het. Ik weet het niet. En hij zei tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking zijn gekomen. Wanneer is dit dus, als je het nu op het kaartje van 7 en 33 zet? Die zijn uit de grote verdrukking gekomen.
Wat een half jaar is dat?
Na de 7,
toch? Na de 7? Maar hier hebben we nog een hele grote verdrukking. Die gaat nog 33 jaar door. Dus?
Na die 40.
Dus aan het eind van de 40. Want, waar komen ze te staan? Voor de troon van Jezus in Jeruzalem. Dus, hier staan ze. Die scharen die niemand tellen kan. Wat gebeurt hier dus? Hier wordt door Johannes, door de Heer zeg maar, aangetoond. Kijk, dit zijn ze, de predikers, en dat is hun oogst. En dan gaan we weer terug naar die predikers enzovoort. Dus er wordt even een klein beeld van de toekomst geschetst. En gezegd, dat is wat uiteindelijk uit deze prediking van die 144.000 komt. Een schare die niemand tellen kan. Hoe we dat mogen zien, dat zal dan de volgende keer. Wat zeg je? Nou ja, uit elke natie is geslacht in taal en volk. Dus dat betekent gewoon dat het gewoon uit de heilige wereld is gekomen enzovoort. Omdat ik neem aan dat het volk Israël voor een andere zaak bestemd is.
Die lopen allemaal met een teken.
Wat zeg je?
Die lopen ook allemaal met een teken.
Ja. Nou, nee, deze niet. Nee, alleen die 144.000. Die lopen met een teken. Nee, nee, die niet. Dat als er iemand een teken heeft, dan kan die er alleen vanaf komen als, dus zijn hand, als hij zijn hand afhakt. Nou ja, maar dat maakt niet uit, u kan leren. Was het niet zo dat op een gegeven moment iemand bij de Heer Jezus, die had een verschrompelde hand. En zegt de Heer, strek je hand uit. Nou, was het goed. Dus.
En is het op je hoofd, hè?
En ik weet niet hoe dat in zijn werk gaat. Het wordt gezegd dat ogen, het wordt gezegd ergens van dat de ogen, dat beter is dat je twee ogen mist dan dat je zonder of met ogen dus de duisternis ingaat. Dus dat voorhoofd en de ogen kan te maken hebben met dat men via de iris persoonlijkheidsvormen erin kan zetten of zo op de ene manier. Dat durf ik niet zeker te zeggen, maar dat zal daarmee te maken hebben. En ik kan me niet voorstellen dat dus mensen daar komen zonder voorhoofd of zo. Maar ja, goed, bij de Heer is niks te wonderlijk, dus wat dat betreft. Maar goed, ze komen dus uit de grote verdrukking. Dat moet je goed in de gaten houden. Dus dit is de oogst die eigenlijk uit de hele wereld gekomen is. En die nu voor de Heer staat en hem dus alle eer geeft enzovoort. En wie dat zijn, ik kan dat wel vast zeggen. Dat zijn in Matthäus, daar loop ik weer een beetje vooruit, maar dan komt u tenminste de volgende keer nog weer terug. Wat zeg je? Juist. Dit zijn schapen. En, oh, dit is zo mooi van die schapen. Ik moet even nog, dat vind ik toch vet leuk om even. Vijf wijze maagden, je kunt zeggen, maar goed. We gaan nu maar even uit van die. Het laatste oordeel staat hier in Matthäus 25. Dat is niet waar hoor, dat is niet het laatste oordeel. Het laatste oordeel is voor de grote witte troon. En dat heeft men zo geïnterpreteerd, maar het is niet dezelfde. Deze troon is de troon voor de 1000 jaar. Aan het begin van de 1000 jaar. De troon van de Heer Jezus, de troon der heerlijkheid in Jeruzalem. Want het laatste oordeel in Openbaring 20 Wat voor soort, over wie gaat dat?
Over doden.
En hier gaat het over levenden die voor de troon van God staan. Dus de grote witte troon ooit in de toekomst, in de verre toekomst, dat gaat over een oordeel over doden. Over mensen die geen contact met God hebben gehad op de een of andere manier. Hoe dan ook. Maar goed, hier dus, wanneer de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid en als een heilige engel met hem, dan zal hij zich zetten op de troon zijn heerlijkheid, namelijk in Jeruzalem. En voor hem zullen al de volken, die nog over zijn, verzameld worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten. Verhoging betekent dat. De Heer Jezus is verhoogd aan de rechterhand van de Vader. En de bokken tot zijn linkerhand, vernedering. En dan zal de koning, Jezus uiteraard, zeggen tot degene die aan zijn rechterhand zijn, komt gij gezegend van mijn Vader, beërfd, heb een erfenis, heb dus een speciale plek met iets erbij, zeg maar. Het koninkrijk dat u bereid is vanaf de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en je hebt me te eten gegeven, dorstig, je hebt me te drinken gegeven, ik was vreemdeling, je hebt me geherbergd. Ik was naakt, je hebt me gekleed, ik ben ziek geweest, je hebt me bezocht, ik was in de gevangenis, je bent bij me gekomen. Dan zullen die rechtvaardigen, dat zijn dus die schapen, die gewoon gevolgd hebben, tegen de Heer zeggen, Heer, wanneer was dat dan? Dat we u zo gezien hebben en we hebben dat gedaan enzovoort. Vers 40, en de koning zal antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zover gij dit, een van deze, 144.000, minste mijn broeders, gedaan hebt, heb je dat voor mij gedaan. Dat wisten zij veel. Ze deden het niet zo van om een goed plekje te krijgen. Ze deden dat omdat hun hart bewogen was met de situatie van deze mensen. Want ze hebben ze opgenomen in hun huis. En dat kost hen soms het leven. Want dan is het zo, dan kan het zijn dat als een vader en een moeder zo iemand overneemt, dat die kinderen naar de politie gaan en zeggen, wat moet je even horen wat pa moet doen. Met als gevolg dat ze gearresteerd worden. Want als jij ook één van deze kleine maar een beker koud water hebt gegeven, dat wil zeggen een boodschap die in de hitte van de strijd en van het leven verkoeling, verademing brengt, uw loon zal groot zijn in de hemel. Ik heb iemand ooit eens een keer horen zeggen, maar ja, wat weten mensen soms, hoe ze dat zeggen? Nou, ik heb al zoveel van die arme mensen een beker koud water gegeven. Ik weet niet meer hoe groot dat dan wel in de hemel niet moet zijn. Dat zijn uitdrukkingen die mensen in hun dwaasheid, in hun onverstand gewoon brengen. Dat je zult ze echt in de plaats moeten zien zoals de Heer ze in het woord naar voren brengt. Maar het is ongetwijfeld heeft het te maken met dezezelfde groep. Maar goed, daarover volgende keer meer. We zullen de Heer danken. Vader in de hemel, we danken u dat we iets mogen zien van uw geweldige plan om die wereld en die mensheid die immers gevangen zit in de leugen van het eigen God zijn, doordat men denkt dat men zelf wel kennis heeft van goed en kwaad en dat men zelf wel kan bepalen hoe men moet leven en hoe men deze wereld dan zou moeten redden, tussen aanhalingstekens. Dat u daar barmhartigheid voor hebt. Maar aan de andere kant, dat u ook in uw barmhartigheid wel de zekerheid bij de mensen moet weghalen. Dat ze moeten leren zien dat ze niet kunnen bogen op hun eigen kennis. Dat ze niet zekerheid hebben op grond van dat wat ze geleerd hebben, of hoe slim en hoe goed ze zijn geweest in hun werk en in deze wereld. Dat niet het bestaan gevuld kan en zal worden met alleen maar de dingen die jij leuk vindt. Maar dat het bestaan hard is in deze wereld. Juist opdat men uitgaat en roept tot hem die kan verlossen en wil verlossen uit de dwangmatigheid van het zondige bestaan. Die mensen in contact wil brengen met het koninkrijk van God. Die mensen daarin wil brengen opdat ze op een goede plaats rust en vrede mogen ontvangen en vervuld mogen worden met een enige waarheid die maar bestaat, opdat alle leugens die erin geprent zijn en die erin gekomen zijn door de ontmoetingen en situaties van deze wereld, de contacten die je hebt gehad, dat die verdwijnen mogen om plaats te maken voor een steeds grotere zuivering. Iets wat u nu ook in ons leven doet, in het verborgen. En daar waar het in de toekomst openbaar is, wordt het nu in het verborgen in ons leven voltrokken. Mits we onszelf ook daarvoor openstellen. En zeggen, Heer, ga uw gang maar. Laat het mogen zijn dat u het voor het zeggen hebt in mijn leven. En dan zullen we ook geplaatst worden in situaties waarin u uw getuigenis, ondanks ons, dwars door ons heen, kunt brengen. Zonder dat wij dat weten. Maar omdat het nu eenmaal zo werkt. En dat we niet bang hoeven zijn, in omstandigheden dan ook, wat we moeten zeggen. Want u bent het die uiteindelijk dan de stem in ons leven bent. En die spreekt dat wat nodig is. Heer, we danken u dat we weten mogen dat u voor uw kinderen zorgt. En zorg niet alleen materialistisch, want u zegt en u belooft dat ook, dat daar waar we het koninkrijk zoeken, de rest wel komt. Eerst het koninkrijk zoeken en al het andere waar wij als mens ons zo snel druk om kunnen maken, mogen we aan u overlaten. Het komt wel. Het komt goed daar waar we dat in uw hand laten. Daarom danken we u ook voor al die voorbeelden, ook voor de lijnen die u geeft in uw woord. En dat we in stille afhankelijkheid ons mogen verbazen over de exacte planning en de bijzondere manier waarop u de dingen in uw woord hebt neergelegd. En dat we dankbaar mogen zijn voor het feit dat we te midden van de enorme heidendom dat in deze wereld leeft, simpel mogen geloven in die God die verzoent, die verlost en bevrijdt en die vernieuwt. Heer, we danken u voor uw genade. We danken u voor die kracht van uw leven die ons kan en zal veranderen. En waar we dan ook naar mogen uitzien. We danken u dat de volledige vernieuwing pas is wanneer ons nieuwe lichaam er is en u ons in dat nieuwe lichaam ook zult ontmoeten. En op weg daarnaartoe mogen we ook ons daar vooral op verheugen. En niet alleen maar letten op de missers die er zijn in ons leven. Laat die niet het centrum worden van ons denken of van onze gerichtheid. Maar laat het altijd het tweede zijn en het eerste, het leven met u. Dat we ons afvragen elke dag weer, Heer, deze dag is voor u. Wat wilt u dat ik doen zal? Zegen mijn gedachtegang. Zegen mijn leven zo zoals u dat bedoelt. Opdat de kracht en de wijsheid van u zich in onze sterfelijke lichamen mag openbaren. En u zult zeggen en u zult doen zoals het u goed dunkt. We danken u, Vader, voor zo'n grote liefde, voor zo'n grote vrijheid die u ons geeft. En toch ook dat we slaaf mogen zijn voor Christus. Uw naam, Heer, zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Andere lied, 722.
In al eeuwigheid, die tel voor u ver. kracht. Kroont hem de vrede vorst, wiens macht eens heersen zal. Van poort tot poort, van zee tot zee, spreek over berg en dal. Als alles voor hem buigt en vrede heerst alom, wordt aarde weer een paradijs. Kom, Heere Jezus, kom.
Ik had hier nou even een kaartje meegenomen van waar alle stammen zitten. Ik heb nog een oude tijd.